Vooraf enkele mededelingen. De dankdagcollecte heeft opgebracht €13.000, waarvoor de kerkraad u hartelijk bedankt. De activiteitencommissie nodigt u allen uit om aanstaande zaterdagavond de zang- en muziekavond bij te wonen ten bate van de bouwkas. Aanvang 7 uur. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan, dominee M.C. Tanis. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen en de extra collecte is bestemd voor de hulpverlening in Azië en Centraal-Amerika. En volgende week zijn de collecten bestemd voor de kerk en voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen Psalm 95 en daarvan het eerste vers komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het eerste vers van Psalm 95. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 4, daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in het Oude Testament en wel in het boek Genesis, hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 14. We luisteren naar de wet, we zingen het derde van Psalm 4, en daarna Genesis 22, vers 1 tot en met 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen in Gods heilig en onfeilbaar woord, aldus en het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die ge lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abram zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abram zeide tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abram nam het hout des brandoffers en leidde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en leidde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van hem niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam dien ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover Gods heilig woord. Onze tekst vormt eigenlijk het gelezen schriftgedeelte, maar ik lees als kerntekst vers 12 u nog een keer voor. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. In onze voorbeden willen wij denken aan zuster Koert vroeg in de wei, die in de Samaritaan is opgenomen en daar zal gaan wonen. En dan zuster Woudy Driessen, die afgelopen week geopereerd is en weer thuis mag zijn. Dankzegging willen we doen in het gezin de deugd van de lange weg te Stellendam. Zij mochten uit Gods hand een zoon ontvangen, een derde kind, Joël. En we willen ook danken dat broeder en zuster van de Doel mochten gedenken met de kinderen dat ze 30 jaar getrouwd zijn geweest. En broeder Holleman is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen. Als we met u gaan spreken in het gebed. Bewaar ons voor sleurgodsdienst. Bewaar ons voor ijdele woorden en ijdele gedachten. En geef ons een diepe indruk van onze onwaardigheid. Dat we als gemeente niet zomaar voor uw aangezicht ons kunnen stellen. En als uw knecht. En Heren, leer ons toch te zien op het wonder wat Johannes op Patmos mocht zien. In een van de door u geopenbaarde visioenen. En toen hij het beleed en ziet, ik zag een geopende deur. En Heere, leer ons toch ook op die geopende deur te zien. Die gebaand is door een bloedweg. Door de bloedweg van die biddende en die dankende hoge priester. die dag en nacht voor het aangezicht van u staat, o Vader in de hemel. En Heere, geef toch dat wij daarom recht ontdekt mogen worden aan onze verdorvenheid en onwaardigheid en doemwaardigheid, Heere. En dat dat geen zware woorden zijn, maar dat dat beleefde zaken mogen worden in ons hart. Daar komen we nooit bovenuit. Ook al kennen we iets van de kracht van dat verzoenend bloed. Al weten we iets van de vrijmoedigheid des geloofs om door hem tot God te gaan. Dan komen we nooit boven onze onwaardigheid uit, Heere. En dat zijn ook de rechte offeranden Gods. U vraagt van ons geen godsdienst, geen grote giften, geen geweldige activiteiten, geen grote prestaties, maar een verbroken en een verslagen hart. En die zult gij, o God, niet verachten, maar dat is uw werk. Werk dat vandaag nog eens uit in ons midden. Werk ook in ons hart en leven die honger en die dorst naar de gerechtigheid die niet in ons ligt, maar die buiten ons ligt in de verdiensten van Christus. Dat wij waarlijk die behoefte zullen hebben, en dat zal toch alleen zo zijn wanneer wij afgesneden zijn van al het onze. En dat wij geleerd hebben, al uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En dat snijdt in ons hoogmoedig vlees, Heere, dat weet u. Maar het is zo profijtelijk. En wij bidden van u of gij ook met ons wil zijn deze dag, wanneer wij uw woord gaan prediken. Geef ons de kracht en de bijstand om uw woord te ontvouwen, o Heere. En dat wij ook eerbiedig in uw huis zullen verkeren als uw woord ontvouwd wordt. Dat wij niet gaan slapen of gaan suffen of ons aflaten leiden door allerlei aardse gedachten, maar dat wij gevangen mogen worden door uw woord en door uw geest. Dat ons hart geopend mocht worden, Heere. Doet u dat. Toon dat u overwonnen hebt, Heere Jezus, dat gij de koning der kerk zijt. Breek onze harten open. Maak ons gewillig. Zoals uw woord het zelf zegt, dat uw volk gewillig zal zijn op de dag uwer Heerkracht. Denk aan de onbekeerden in ons midden die nog onwillig zijn, die weigeren voor u te bukken en te buigen. Breek door in hun hart, Heere, en vel ze neer op het slagveld van vrije genade. Denk aan degenen die bekommerd zijn, die wel weten van overtuigingen in hun leven, die weten wat het is om in een gemis geplaatst te worden, die met smart moeten constateren dat ze onbekeerd zijn. O God, wilt u ze bemoedigen dat zij het mogen horen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan. Grijpt moed, uw liederhart zal vrolijk leven. Heren, misschien is het wel een wachtenstijd, een leunen en steunen op de belofte, een staan naar de vervulling van de belofte. Gij zijt een verrassend God. Zou u dat ook willen vervullen, Heren? Heere, gij zult het toch ook doen als gij gesproken hebt in het leven. Denk aan degenen die u vrezen. Ach, Heere, maak het nog eens nieuw. Zoals het bij Abraham nieuw werd. Nadat hij met de vervulling van de belofte dit grote offer moest brengen. Om te leren wat het is. Alleen door het geloof gerechtvaardigd te worden. Alleen te leunen en te steunen op het wonder van vrije genade. En op het wonder dat het u niet uit de hand loopt, ook in een weg van beproeving. En dan dragen we allen aan u op die beproefd over de aarde gaan. Sterk degene die het moeilijk hebben in ons midden. We dragen de rouwdragenden op. Degene die een geliefde moeten missen. Een geliefde vrouw of man. U weet hoe moeilijk dat is, Heere, welke verzoekingen dat met zich meebrengt. Heere, denk aan hen die zoveel verdriet hebben. Wilt u hen vertroosten en ondersteunen en bewaar hen, dat zij niet vallen in hun verdriet en erin zullen verdrinken, maar dat ze door u bemoedigd mogen worden. Denk aan de ouders die een kind in het graf hebben liggen. Wat is dat moeilijk, Heere, dat zij toch ook vanmorgen een les mogen krijgen. Wellicht heeft de Heere dat ergens om gedaan. Geef licht en onderwijs in een weg van beproeving. Denk aan degenen die treuren om het verlies van vader, van moeder, die zo eenzaam zijn, de wezen. O God, leer ons de toevlucht te nemen tot u. Denk aan de bejaarden die meeluisteren via de kerktelefoon, de gehandicapten, de zieken die aan huis gebonden zijn. Ze mogen in de geest ook in ons midden zijn. Geef ze uw zegen, Heere. We dragen zuster Koert vroeg in de wei aan u op. Wilt u met haar zijn, nu ze verhuisd is? Dat is ook weer een hele overgang. O Heere, gij weet ook hoe moeilijk het contact met haar is. Maar u bent bij machten om haar te bereiken. En geef toch dat we daarom van die wonderlijke geest mogen verwachten. Wilt gij haar dan in haar toestand, op haar niveau, vertroosten, Heere? Gedenk ook aan zuster Woudie Driessen, die in de achterliggende week geopereerd is en weer thuis mag zijn. We danken u ervoor dat ze door de operatie heen geleid mocht worden en dat ze nu weer thuis mag zijn. Wilt u haar in krachten herstellen, mede ook gelet op haar taak die zij doet, waartoe zij zich geroepen weet om haar ouders te verzorgen thuis. Heere, wilt u die liefdeband versterken en daarin ook bemoedigen, maar wilt u bovenal geven dat we aan u de Heere verkleefd mogen zijn. We mogen uw naam, ootmoeder, dank zeggen voor een blijde gebeurtenis in het midden van de gemeente, dat gij, vader en moeder, de deugd verblijd hebt met een zoon. Heere, wilt u hen ook een dankbaar hart geven, want dat hebben wij niet van nature. Geef toch dat ze er van getuigen mogen de Heere nodig te hebben gehad. Tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte, maar in het bijzonder de Heere nodig te hebben bij het opvoeden van hun kinderen. U weet ook hoe moeilijk het is om kinderen op te voeden, Heere. Wilt u kracht en wijsheid geven en bescherm dit gezin tegen alle verleidingen van de wereld en de boze. We mogen uw naam ootmoedig herkennen dat broeder en zuster van de Doel samen met hun kinderen mochten gedenken dat u ze 30 jaar lang hebt willen sparen en dragen in de band van het huwelijk. Wilt u met hen optrekken, o Heere, de onbekende toekomst tegemoet en dat ze ernaar staan mogen dat een huwelijk een beeld mag zijn van het huwelijk van Christus en zijn gemeente. O God, gij kent hun harten en geef dat zij onder uw goedheid mogen wegsmelten en dat zij een verlangen in hun hart mogen ontvangen om u de eer te geven voor deze grote weldaad. Zo dragen we ook broeder Holleman aan u op, die weer thuis mag zijn. Heren, wij danken u daarvoor. Ach, en aan de andere kant blijft de zorg, omdat zijn situatie niet vooruit gaat. Hij is op hoge leeftijd en we bidden van u of gij dan ook met hem wil zijn, of gij hem rustig wil maken, want het geeft zoveel onrust als we een hartkwaal hebben. Heere, wilt u hem rustig maken in zijn gemoed? En niet alleen in de menselijke zin, maar bovenal in de geestelijke zin. Dat hij gebracht mag worden in Silo. Dat hij de ware rust aanbrengen voor zijn hart en leven mag leren kennen. Misschien kent hij het wel, wij weten dat niet, Heere. Maar het is u op het allervolmaakst bekend. Maar wilt u het dan bevestigen? Dat hij de troost ervan mag ervaren. Heere, wees zo dan ook met ons allen en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 66, vers 6, 7 en 10. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. 66, vers 6, 7 en 10. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 40, vers 4. Brandoffer nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw huis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld, mijn ziel u opgedragen wil. U alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Het vierde vers van Psalm 40, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat vraagt de Heere van zijn schepsel? Dus, wat vraagt de Heere van ons? Wat vraagt de Heere nou eigenlijk? Jonge mensen. Hij vraagt maar één ding en dat is liefde. Liefde met geheel je hart. Dat vraagt de Heer. Liefde in alles. En dan oprechte, ongeveinsde, ongedeelde liefde. Liefde in de voorbereiding op deze dag. De dag des Heren. Dat je vanmorgen je knieën gebogen hebt met een liefhebbend hart tot God. Met een liefde tot zijn inzettingen en tot zijn dag. En tot de bediening van het woord. En dat terwijl je je knieën buigt, je hart gaande gemaakt wordt. En dat je zegt, hoe brandde mijn genegen heen om zeren voor of in te trainen. En dat de begeerte opgewekt wordt naar het woord des Heren. Dat je zegt, o God, wat zou het groot zijn als er deze dag eens één kruimeltje van uw tafel mocht vallen. En dat ik uw liefde weer eens mocht smaken. Liefde in alles. Liefde in uw gehele leven. Dat moet een liefdesoffer zijn. Heel je leven toegewijd aan de Heere. Liefde in je huis, op je slaapkamer, in de keuzes die je maakt, in je boekenkamer, de meubels die je neemt, de vrienden die je uitkiest, moet alles bestempeld worden door de liefde. Liefde in een zelfverloochenend leven. Liefde in de strijd die je hebt te strijden. Tegen alles wat opkomt tegen God en tegen zijn lieve dienst. Dat je strijd niet een godsdienstige strijd, een wettische strijd alleen maar is. Een strijd van degelijkheid of iets dergelijks. Of van lichtvaardige activisme. Maar dat het bepaald wordt door de liefde. En die liefde, die hebben wij van nature niet. Die liefde moet in onze harten worden uitgestort. Dat is een gave Gods. Maar als die liefde in het hart wordt uitgestort, dan komt die openbaar in wederliefde. En die wederliefde, die wordt gedurig in het leven van al die liefhebbers des Heren beproefd. En daar horen wij ook vanmorgen één voorbeeld van. Hoe de Heere de liefde bij Abraham gaat beproeven. En we schrijven dan boven de prediking, God geeft Abraham de opdracht om Isaac te offeren. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij zijn geloofsbeproeving. Ten tweede bij de geloofsoverwinning. En ten derde bij de geloofsbelijdenis. God geeft Abraham de opdracht Isaac te offeren. Geloofsbeproeving, geloofsoverwinning en geloofsbelijdenis. Belijdenis. En het geschiedde, zo begint het hoofdstuk, na deze dingen dat God Abraham verzocht. Na deze dingen. Abraham had al veel meegemaakt, dat weet u. Na vele wederwaardigheden, na vele beproevingen ook. Na vele teleurstellingen, jawel. Maar ook na opbeuringen. na uitkomsten. Ja, zelfs dat hij het mocht beleven, de vervulling van de belofte toen Isaac geboren werd. Gaat God Abraham verzoeken? Dat woord wordt ook gebruikt in onze tekst. Dat God Abraham verzocht. Als dat woordje valt, dan moet je immers automatisch denken aan de bede: leid ons niet in verzoeking. En wat doet God nu? Hij leidt Abraham wel in verzoeking. Leid ons niet in verzoeking. Doe het wel, zegt God, ik doe het wel. Hoe moeten we dat verstaan? Wat is eigenlijk verzoeken? Verzoeken, dat is iemand verleiden te zondigen. Doet God dat? Zal God iemand verleiden om te gaan zondigen? Nee, natuurlijk niet. Dat doet God niet. Dat doet alleen de duivel. Dat staat ook heel duidelijk in Gods woord, Jacobus 1, vers 13. En daarom mogen we dat woordje verzoeken hier ook vervangen met het woordje beproeven. En het geschiedde dat God Abraham beproeft. En dan gaat het hier dus om een goddelijke beproeving, want een mens kan je ook wel eens beproeven, nietwaar? Een leraar die beproeft ook je kunde en je kunnen. Maar het gaat hier om een goddelijke beproeving. Dus alles wat tijdens die beproeving dan ook plaatsvindt, en vul dan uw eigen beproeving dan maar in, als u dat ervaart als een goddelijke beproeving, valt onder de toelating van God. Dan laat God soms veel toe. Wat je misschien niet kunt begrijpen. En het komt uit Gods hand. En als God gaat beproeven, dan heeft hij een duidelijk doel voor ogen. Onze kanttekenaren wijzen daarop. En dat doel, dat kan verschillend zijn. Dat doel kan bijvoorbeeld zijn om een bepaalde zonde bloot te leggen. Een bepaalde zwakheid in het hart van zijn kind. Waar hij eerst geen oog voor had. Wat toch nog diep verborgen ligt in het verdorven hart. Zoals bijvoorbeeld bij Hiskia, toen dat gezantschap bij hem op bezoek kwam. En dat hij al de schatten liet zien aan dat gezantschap uit Babel. Dan lezen we: en God beproefde Hiskia om te weten wat er in zijn hart lag. En om het Hiskia te laten weten wat er allemaal nog in zijn hart woonde. Maar God die kan ook een kind van God beproeven om een bepaalde deugd helderder en duidelijker tot zijn openbaring te laten komen. En dat is bij Abraham het geval. En nu kan God op verschillende manieren beproeven. Hij kan een mens gaan kastijden. Een kastijding is pijnlijk. Hij kan zelfs met voorspoed beproeven. Dat lezen we ook in Gods heilig woord. Bijvoorbeeld door de verleiding des rijkdoms. Kind van God kan daardoor beproefd worden. De Heere kan ook beproeven door zich tijdelijk terug te trekken van de ziel. Zodat een kind van God onder de verlating van God moet verkeren. Maar soms beproeft de Heere iemand met een hele duidelijke, concrete opdracht. Dat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is of het nou van God komt of niet. En dat is bij Abraham het geval. Abraham, zie, hier ben ik. Er is een band tussen God en Abraham. Een band van een vriend. Zie, hier ben ik, Heere. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer. Op een van de bergen die ik u zeggen zal. Dan gaat God nou vragen, jongens en meisjes. Iets heel tegenstrijdigs dat Abraham zijn eigen zoon moet offeren. En het is een hele duidelijke opdracht. Tot in de details legt de Heere de opdracht neer. Elk woord snijdt diep in het vlees van Abraham. Uw zoon, dat zou Ismaël ook kunnen zijn. Nee, uw enige die gij lief hebt, Isaac. Hoor je de naam? En ga naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer. Ik licht er even wat uit. De Heere zegt, die gij lief hebt, dat wil ik hebben. Hoort u het? Waar we mee begonnen zijn, God vraagt liefde. En daarom snijdt hij daarin wat ik lief heb. Wie gij lief hebt. En nou heeft Isaac niet alleen, Abraham Isaac niet alleen lief omdat hij de vader is van Isaac met vaderlijke liefde, maar ook met de liefde Gods. De liefde des geloofs. De liefde die ook het geloof gaande maakt. Dat is een dubbele liefde. Het is meer dan alleen maar een natuurlijke liefde tot zijn zoon Isaac. Isaac, dat was immers voor Abraham de vervulling van de belofte. O, toen Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, ontving hij de belofte van God, maar hij miste de vervulling van de belofte van God. En wat heeft hij toch in een vleeskruisigend leven moeten ervaren, dat God de belofte vervult in een weg van het wonder. In de weg ook van het uitsluiten van al het menselijke. In een weg van afsnijding. In een weg van dood. In een weg van onmogelijkheid. En voordat het kwam tot de vervulling van de belofte, heeft Abraham wel geprobeerd om God een handje te helpen. En kwam hij helaas weer onder het juk der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, om in een wettische gestalte te trachten de belofte te vervullen. Maar hij moest daarvan terugkomen, Ismaël. En toen geschiedde het wonder. Isaac werd geboren. En dat was voor Abraham alles. Alles. Want in Isaac werd voor hem de mogelijkheid van zalig worden ontsloten. Calvijn die zegt, Isaac was immers het onderpand van zijn zaligheid. Hij was 100 jaar geworden. Nu kon hij rusten. Eindelijk de ware rust in zijn armen. Isaac in zijn armen. In de armen der gelovigen. En in Isaac zag hij Christus. En zo heeft hij 17 jaar lang daarvan mogen genieten. Van de vervulling van de belofte. En dan deze opdracht. Nee, dat is voor Abraham echt een verborgenheid waarom God nu Isaac van hem vraagt. En wat vraagt de Heere dan? Dan zegt de Heere, je moet hem offeren tot een brandoffer. En dat is nog niet zo makkelijk als dat hier opgetekend wordt, een brandoffer. Welke gedachte roept dat het eerste bij u op, gemeente, het woordje brandoffer? Toen ik het zo las en ik stuitte erop, toen riep dat bij mij gelijk de gedachte op van, hey, waarom staat er nou bijvoorbeeld niet een dankoffer of een drankoffer of een spijsoffer? Want een brandoffer, ja, dat is toch een offer der verzoening. Nu, dat is wel zo, er zit wel een verzoenend karakter in, maar toch wordt hier op deze plaats het brandoffer niet direct bedoeld als een offer der verzoening. Onze kanttekenaren wijzen namelijk naar Genesis 8. Daar lezen wij de geschiedenis van Noach. Nadat hij uit de ark gekomen is, dan gaat hij de Heere ook een brandoffer geven. En dan schrijven onze kanttekenaren namelijk een klimoffer. En daar wordt mee bedoeld, jongens en meisjes, dat de rook van dat offer opklimt naar de hemel. En dat het dier helemaal in as opgaat. Als een erkenning van de liefde tot God. Vanuit een verbroken en verslagen hart. God je leven toewijden, dat betekent het eigenlijk. Volkomen toewijden. En daarom riep dit voor Abraham geen misverstanden op. Abraham weet wat hij dus moet doen. Hij moet Isaac totaal verbranden. Zodat Isaac helemaal in as opgaat. Zeg Abraham, weet je wel dat het nacht is? Hoezo? Zeg Abraham, zou het niet van de duivel zijn? Zou God een mensenoffer vragen? Weet je het wel zeker dat het van God is, Abraham? Is het niet een stem van de duivel? De duivel die immers ook zo menigmaal als een engel des lichts komt en probeert ook zijn Gods kind te verleiden en in een strik proberen te krijgen. Abraham, het is toch vast van de duivel. Maar nee, uit alles blijkt dat Abraham daar niet aan twijfelt dat het van God is. Maar waarom vraagt God dat dan? Waarom? Wat wil God dan beproeven? Nu, dat lezen we in het vers dat we samen als kerntekst hebben genoemd. Namelijk vers 12. Lees maar mee. Dan geeft de Heere uiteindelijk een antwoord. Dan zegt de Heere: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij, niet onthouden hebt. Dus jongens en meisjes, waarom wil God Abraham op deze wijze beproeven? Omdat God iets niet weet van Abraham. Want hij zegt immers heel duidelijk in vers 12: want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. Hé, hey, wist God dat dan niet? God is toch de kenner van het hart? En hij is toch de nierenproever? Weet God dan niet dat Abraham God vreest en God lief heeft? Tuurlijk wel. Dat is op een mensvormige wijze gezegd. Maar God wil het weer eens opnieuw weten. Met eerbied gesproken, kind des Heren in ons midden. God wil weten, vandaag weten, of u hem vreest. Of u hem lief hebt. En om dat des te sterker openbaar te laten komen, leidt de Heere Abraham in een weg van beproeving. Zodat Abraham openbaar komt in zijn offervaardigheid. Want de ware liefde tot God gaat gepaard met offervaardigheid. In dat offer betoont immers de zondaar dat hij het van God geroofde weer terug gaat geven. Want we zijn diep van de Heere afgevallen, geliefden. We zijn dieven geworden van God. En we misbruiken alles van God. En als de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort, dan worden onze ogen daarvoor geopend en dan gaat het omkeren. Dan wil ik alles de Heere toewijden. En zeker in de eerste liefde kan dat soms zo sterk zijn. Dan is het geloof nog erg zwak en ongeoefend. Maar dan is de liefde op zijn sterkst vaak. Als die eerste liefde in het hart uitgestort wordt. En dan gaat alles vanzelf, jonge mensen. Dan gaat alles de deur uit. En dan hoeft je vader geen discussie meer met je te houden. En dan zegt hij tegen moeder van, heb je het gezien hoe het gaat met mijn jongen? Want dan is het liefde, liefde. Zoals een jongen alles over heeft voor zijn meisje. Zo heeft dan een aangeraakte ziel alles over voor God. Tot zelfs zijn zoon toe. Omdat in zijn zoon zoveel eigen liefde ligt opgesloten. Dat vlees. En dat komt de Heere telkens te beproeven. Dat goddeloze vlees, die eigen liefde, die moet sterven. Dood. Degene die je lief hebt. Je vlees. Wat zal Abraham doen? Onze tweede gedachte, de geloofsoverwinning. We kunnen dat lezen in vers 3. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde het hout tot het brandoffer en maakte zich op en hij ging naar de plaats die hem God gezegd had. Uit alles blijkt, gemeente, dat Abraham niet aarzelt. Hij staat vroeg op, zo staat er. En de meeste verklaarders menen dat hij Sarai niet op de hoogte heeft gebracht. Het is een beetje moeilijk, maar in de Hebreeuwse constructie kun je eruit opmaken dat God eigenlijk Abraham heel persoonlijk aanspreekt. Dat God eigenlijk tegen Abraham zegt, Abraham, het is speciaal voor jou dat ik je dit vraag. Speciaal voor jou. En zo is het met de beproeving van het ware geloof. Dat is een strikt persoonlijke zaak. Je kunt dat een ander niet voorschrijven. Je kunt dan niet zeggen, dan zal de Heere ook wel zo'n weg met u gaan. De Heere die houdt er een persoonlijke behandeling op na. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. En uit alle handelingen blijkt dat hij het geloof in de beoefening krijgt. Hij zadelt zijn ezel, hij neemt twee van zijn jongeren mee. Isaac zijn zoon uiteraard en hij kloofde het hout tot het brandoffer en hij maakte zich op en hij ging naar de plaats die God hem gezegd heeft. Alle handelingen zijn handelingen des geloofs. Daar gaat hij met de bagage naar Moria. Dat is een reis van 3 dagen. Je zou kunnen zeggen, hij heeft gelegenheid en tijd genoeg om nog om te keren en terug te gaan naar huis. Terug te komen op zijn besluit. Maar nee, hij volhardt door het geloof. Maar ondertussen moet hij 1000 doden sterven. Want Abraham kan dit niet vanuit zichzelf. Hij heeft steun nodig in deze zware weg. Hij moet door een bakadal. En waar steunt Abraham dan op? Heeft hij een sterke discipline? Heeft hij een sterke wilskracht? Nee, geliefden. Hij is ook een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Hij is ook een zondaar die vanuit zichzelf deze weg absoluut niet kan gaan. Hij steunt op 2 dingen. Hij steunt allereerst op de belofte Gods. Wat heeft God namelijk tegen Abraham gezegd? Abraham, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is de belofte. Dat is voor Abraham het enige waar hij zich aan kan vastklampen. God kan niet van zijn woord af. En er is nog iets waar hij op steunt. Namelijk dat God almachtig is. Dat is de andere kant waar hij op steunt. God is almachtig en dat weet hij uit bevinding. Want de Heere heeft hem al meerdere keren in een weg van onmogelijkheid gebracht. En zeker als het gaat om de geboorte van Isaac. Toen heeft hij het gehoord. Toen Sarai begon te lachen. Zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn. En daar steunt hij op. En hoe steunt hij daar dan op? Door het geloof. Maar dan moet ik er wel iets bij zeggen. Doordat hij het geloof in de beoefening krijgt. Want geliefden, al heeft een kind van God de hebbelijkheid van het geloof. In het uur van de wedergeboorte ontvangt hij dat van Gods lieve geest. Maar als het geloof niet in de beoefening is, kan een kind des Heren de steun en de troost uit de belofte en de eigenschappen Gods zich niet toe-eigenen. Dan kan iemand wel zeggen, ja, maar je gelooft toch wel in de belofte. En je gelooft toch wel dat God het kan. Ja, zal een ziel dan zeggen, dat geloof ik wel. Maar als ik dat geloof niet in de beoefening heb, dan kan ik er de baten niet uithalen. Kijk, en dat mag hier Abraham nu ook ontvangen. Hij heeft het geloof, jawel. Maar hij krijgt het geloof in de beoefening. En zo loopt hij naar dat plaatsje waar hij eigenlijk zichzelf moet offeren. Want denk erom dat de bestrijder der zielen dan veel materiaal en stof heeft om het een beproefd kind van God moeilijk te maken. Maar zo mag hij door het geloof overwinnen. En dan lezen we in vers 4 en aan de derde dag, ook zo'n typerende uitdrukking, ik ga daar niet breder op in. De derde dag, dat moet u maar eens opletten, dat komt vaak voor in de schrift. Hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Hij ziet de berg. De berg Moria, daar zal hij Isaac offeren. En dan houdt hij stil aan de voet van de berg. En dan zegt hij tegen zijn twee jongeren, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Dat valt natuurlijk op. Dat Abraham zegt, dan zullen wij, Isaac en ik, jonge mensen, dat zegt hij, hè, terugkeren. Waarom zegt Abraham dat? Zegt Abraham dat omdat hij er toch nog niet echt uit is? Zegt Abraham dit omdat hij hoopt dat terwijl hij de berg beklimt tegen wordt gehouden? Zegt Abraham dat soms ook omdat hij meent dat als straks dat mes dan gaat blinken in de lucht, dat hij dan tegengehouden wordt? Nee. Nee, hier is geen sprake van twijfel. Maar Gods woord zegt heel duidelijk in Hebreeën 11 dat hij gelooft dat hij Isaac uit de doden terug zal krijgen. En daarom is dat geloofstaal. Totdat wij terug zullen keren. En dan gaan ze de berg op. Met z'n tweeën. Abraham nam het hout des brandoffers en leidde het op Isaac, zijn zoon. Isaac moet dus het hout dragen. Trek de lijnen maar door naar Christus, die ook het hout moest dragen. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en ze beide gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham en zei, mijn vader, zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot een brandoffer? Vader, we zijn wat vergeten. We hebben geen lam bij ons. Waar is het toch? En dan geeft Abraham een antwoord. Wat zegt Abraham dan? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Wat vindt u nou van dat antwoord? Wat vind jij nou van dat antwoord, jongeren in ons midden? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Vind je dat nou geen dooddoener? Een beetje Isaac met een kluitje in het riet sturen. Daar zal de Heere wel voor zorgen. Kan soms zo gezegd worden. Daar zorgt de Heere voor. Oh. Maar dat is geen dooddoener. Dat is niet iemand met een kluitje in het riet sturen. En hem met de vraag laten zitten. Maar dat is het antwoord. Dat is een kostelijk antwoord. Dat is een antwoord des geloofs. Dat gelooft Abraham namelijk. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham heeft immers het geloof in de beoefening. En wanneer het geloof in een weg van beproeving in de beoefening mag zijn, dan is het geloof slim. Dan is het geloof vindingrijk. Dan krijgt het geloof kennis aan de wegen des Heren in een weg van beproeving. Daarom wordt het stil in de ziel. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Zijn hulp zal blijken. Zo mag Abraham deze berg beklimmen. Niet als iemand die zucht en kreunt en zeult onder de last. Maar in stilte zal uw sterkte zijn. De overgave des geloofs mag er zijn. Hij mag dwars door de duisternissen, dwars door de verborgenheden van Gods wegen, mag hij verblikken. Hij mag door de verrekijker des geloofs, mag hij reeds zien op de dag van Christus, zoals Christus daar zelf getuigenis van gegeven heeft in het Nieuwe Testament. Toen Christus zei, Abraham, hij heeft mijn dag gezien. Van verre heeft hij het gezien en omhelst. En je kunt pas iets omhelzen wanneer het dichtbij is. Ik kan iemand niet omhelzen die achter in de kerk staat. Maar ik kan wel iemand omhelzen die hier op de kansel staat. Abraham heeft mijn dag van verre gezien en omhelst. Abraham heeft door het waarachtig zaligmakende geloof die dag van dat lam dat God voorzien heeft naar zich toe mogen halen door de toe-eigenende daad des geloofs. En daarom is dat geen dooddoener van Abraham, maar dat is evangelie. Te midden van deze beproeving, jongen, luister nou eens. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De Heere heeft al vooruit geblikt. En de Heere heeft genadig in alles voorzien, mijn zoon. Reken er maar op dat Isaac daar ook enig licht over heeft gekregen. Want Isaac was een kind van God, jonge mensen. Isaac was 17 jaar oud. Zit hier ook een 17-jarige jongen vast wel of een meisje? Wat zou jij doen? Wat zou jij doen als je boven op die berg kwam en je vader zei op een gegeven moment, nou jongen, jij moet geofferd worden. Want dat lezen we in de versen 9 en 10. Hè? En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout. En wat staat er dan? Heel duidelijk. Hij bond zijn zoon Isaac. En hij leidde hem op het altaar boven op het hout. Een bejaarde man van 117 jaar. En een jongen van 17. Die staan daar op de berg Moria. Wat zou jij doen? Nou, als ik Isaac was, dan zou ik zeggen, pa, je bekijkt het maar. En ik zou van die berg afrennen. En dan had Abraham nooit gekregen. Nooit, nooit. Echt niet. Want hij was 117 jaar oud. Kijk, en daarom zie je ook dat Isaac ervoor ingewonnen werd. Isaac. Hij gaf zich ook door het waarzaligmakend geloof over. Want Abraham zal hem daarin ook bemoedigd hebben. En Abraham zal gezegd hebben, jongen, luister nou goed, God kan niet van zijn woord af. Hè? En denk erom, God is almachtig en hij zal je uit de doden opwekken. Ik ga je doden. Ik ga je offeren. Je wordt tot as. Er blijft niets van je over. En nou geestelijk. Zo is het ook wanneer de Heer in een weg van beproeving het geloof gaat oefenen. Dan wint hij er een mens voor in. En dan gaat hij het beamen. Heer, er blijft niets van me over. Niets. Niets van Isaac. Niets van Abraham, niets van dominee Visser zal er ooit in de hemel komen. Zal God wel behagelijk zijn. Mijn vlees moet sterven. Ik moet sterven. Ik moet mezelf erin leggen. Opdat ik leven mag. In en door hem, die gezegende Heere Jezus Christus. Het lam dat God ten brandoffer voorzien heeft. En als u nou thuis een Rembrandt-bijbel hebt, dan moet u eens dat schilderij opzoeken. Waar Rembrandt zo treffend dit tafereel op doek heeft vastgelegd. Kostelijk, prachtig. Want dan zie je dat Isaac helemaal uitgekleed boven op het altaar ligt. En Abraham, hij strekt zijn mes omhoog. Het mes van Gods rechtvaardige eis. En dan opeens, dan komt er een engel en die grijpt zijn pols beet. En die zegt, Abraham, doe hem niets. Want nu weet ik dat gij mij vreest en dat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. O, dan wordt het waar dat God in dit dodelijk tijdsgewricht zijn ziel en de ziel van Isaac redt. Zijn tranen heeft willen drogen, geliefden. En Abraham, hij krijgt als uit een gelijkenis Isaac terug uit de doden. En zo zet God het stempel erop. Nu weet ik het. Dat wist God al wel, dat heb ik al gezegd. Ik zeg het nog een keer. Maar God die zet het stempel erop. Het stempel van de echte liefde. Die openbaar mag komen in de vreze Gods. Nou weet ik dat je God vreest. Heb u dat stempeltje ook wel eens gehad? Daar ziet de ziel ook naar uit. Het is niet alleen maar een zaak van steunen en leunen op datgene wat buiten de ziel is. namelijk de belofte, namelijk de almacht Gods. Maar Gods lieve geest verzekert ook datgene wat in de ziel wordt uitgewerkt. Nee, dat is niet de grond van de zaligheid. De grond van de zaligheid ligt altijd buiten mij, maar gaat er ook niet buiten om. Dat is de bevinding van de ziel. De bevinding is namelijk de vrucht van het zaligmakend geloof. En hij heeft daar die bevinding mogen smaken. Toen God tot hem sprak, weer opnieuw, nu weet ik het. Abraham, dat gij mij vreest, dat ge me lief hebt. De Heere gaf hem een kus. Daarop het hoogtepunt van de geloofsbeproeving. En dat bracht Abraham tot een geloofsbelijdenis, een hernieuwde geloofsbelijdenis, onze derde gedachte. Want dan lezen we in vers 13. Toen hief Abraham zijn ogen op, alweer heft hij zijn ogen op. Dat had hij ook al eerder gedaan toen hij naar die berg keek. En nou ziet hij weer. En wat ziet hij dan? Achter hem was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt op de berg des Heeren, zal het voorzien worden. Ja, gemeente, dan kijkt Abraham om zich heen en dan ziet hij een ram. Wat denk je, zal hij gezegd hebben tegen Isaac? Jongen, dat is toch ook toevallig? Moet je nou toch eens kijken, daar een ram. Nee. Hij zegt, Isaac, kijk eens. Het is de Heere toch wonderlijk. Het is de Heere toch wonderlijk. De Heere die voorziet in alles. In alles. U zal niets ontbreken. Daarom is dat zo'n diepe belijdenis. De Heere zal het voorzien, mijn zoon. Ongelooflijk is het, echt waar. Er ontbreekt nou geen puzzelstukje aan. Zie je het, Isaac? Ja, vader. Nou, met die God kun je het wagen, hoor. Ja, vader, dat is zo. Daar kan ik het mee wagen, met die God. De Heere zal het voorzien. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? De Heere zal het voorzien. Om nou te leven uit de goddelijke voorzienigheid. En dan de bijzondere voorzienigheid. Want er is ook een algemene voorzienigheid. Waar alle mensen in delen. Waar ook de huichelaar in deelt, maar de bijzondere voorzienigheid is voor Gods volk. Dan schakelt God alle raderen van zijn voorzienigheid in om dat volk te dienen. Zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Hoe groot de beproeving ook is. Hoe groot het offer ook is dat afgestaan moet worden. Maar de Heere zal het voorzien. En wanneer begon die voorzienigheid Gods in het leven van Abraham? In deze weg van die beproeving. Toen hij dat ram zag, daar verward in de struiken. Nee, al veel eerder. Namelijk in die nacht. Want in die nacht, toen hij die opdracht kreeg, had Abraham Isaac al geofferd. Echt waar, echt. Namelijk in de liefde. Het moest allemaal nog plaatsvinden, maar hij had het die nacht al gedaan. Dat zegt Hebreeën 11 heel duidelijk. Het ging als een flits door hem heen. En hij zag hoe hij Isaac doodde. En dat gewillig, omdat God het van me vroeg. Heren, ik begrijp uw weg niet. Je begrijpt Gods wegen niet altijd. Maar het is goed wat gij doet. En ik zal het doen, omdat gij het van me vraagt. Kinderlijk, eenvoudig. En toen ging de Heere genadig al voorzien. Maar gaf de Heere gaf die overgave. De Heere gaf dat ware geloof. De Heere gaf dat Abraham ging. En dat hij 3 dagen onderweg kon reizen. En de Heere gaf hem antwoorden. De Heere gaf hem licht in die weg. De Heere zal het voorzien, geliefden. Het geloof in de beproeving kreeg Abraham in de beoefening. En hij mocht zich overgeven aan Gods vaderlijke zorg in deze weg van beproeving. En hij heeft het ook mogen ervaren. God heeft het bewezen. En wel gelukzalig is de mens die op hem vertrouwt. Ja, gemeente. En dan moeten we nog eventjes stilstaan bij het schaduwachtige van deze geschiedenis. We hebben al even de sluier opgelicht, nietwaar? Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En waar is dat? Moria. Wat is dat voor een plaats? Nu, dat is de plaats waar later de tempel gebouwd is. Waar later ook de offers brandden. Waar ook het altaar stond. Het verzoenend altaar. Moria, wat is dat? Ach, dat is de berg die heen wijst naar Golgotha. Daar waarin de grootste nood en dood voorzien is. Golgotha. En hier zien wij een heerlijk beeld van datgene wat zich op Golgotha heeft voltrokken. Hier zien we immers een vader die lief heeft, die zijn zoon lief heeft. En die zijn zoon overgeeft tot in de dood. En hier zien we immers een zoon. Een zoon die het hout draagt. En de heuvel moeilijkheid beklimt. De berg des Heren beklimt. Hier zien we een zoon die zich gewillig overgeeft aan die vader. En die zich door zijn vader op het altaar laat neerleggen. En door zijn vader laat binden. Hier zien we een zoon die het toelaat dat zijn vader dat vlijmscherpe mes omhoog steekt om die zoon te doden. En daar is een vader, dat is de vader van de Heere Jezus Christus, die ook lief heeft, die zijn enige zoon lief heeft en die zijn enige zoon overgeeft. En die ook zijn handen uitstrekt en het mes van Gods rechtvaardigheid in zijn handen heeft. En hier zien we een zoon die het hout draagt, namelijk het kruis. En die daar boven op die heuvel Golgotha komt en zich laat nagelen aan dat kruis door de vader, want dat zijn niet de kruisknechten die dat doen. Die worden wel als instrumenten gebruikt en als middelen gebruikt. Maar dat is de vader die dat doet. Omdat achter die vader Gods rechtvaardigheid schuilgaat. Gods eisend recht schuilgaat. Er moet een brandoffer gaan roken. Er moet iemand totaal opgaan in as. Er moet iemand zijn die zich volledig over gaat geven tot in de dood. En hier is een vader die dat mes van Gods rechtvaardigheid laat zakken en zinken in het dierbare vlees van zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. En er is niet iemand die roept, doe hem niets, want degene die dat zou doen, die doet het
Dat is de Vader. Er staat niemand boven hem. Er is niemand die hem tegenhoudt. En hij wil ook niet tegengehouden worden. En de Zoon wil ook niet dat het tegengehouden wordt. Hij heeft zich vrijwillig overgegeven. Tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. En daarin heeft God genadig voorzien. En dat voor vijanden. Voor goddelozen. Niet voor vrome, lieve mensjes die hem zo lief hebben. Maar voor liefhebbers van het goddeloze vlees. Die absoluut niet bereid zijn om te sterven aan zichzelf en aan hun eigen ik. Voor vijanden. Maar de vrucht van dit sterven, dat is dat zij met Christus begeren te sterven. Dat zij met Christus hun vlees wensen te kruisigen, zodat hun leven voortaan tot een liefdeoffer mag branden. Goden tot heerlijkheid, niet tot verdiensten. O nee, want ze leren het steeds meer en dieper. De Heere zal het voorzien, mijn zoon. Amen.
Moeder, dank dat we vanmorgen in uw huis mochten verkeren. En geef toch ook dat we de stof die we deze morgen mee mochten krijgen, mogen overdenken als we naar huis toe gaan. En als wij ons voorbereiden op de tweede dienst, geef ons vanmiddag nog een ogenblik rust en breng ons in gehoorzaamheid aan uw woord weer in uw huis. En wilt u ons genade vergeven, de zonden die ons hebben aangekleefd. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 116. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht. Het vijfde van 116. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.